Gemeente, de kerkraad heeft vanmorgen voor u de volgende afkondigingen. Op 8 december is overleden Cornelis Buitendijk op de leeftijd van 79 jaar. Hij woonde aan de Oost-Pietermanstraat nummer 12. Gelegenheid tot condoleren is morgenavond 12 december van 7:30 tot 8:00 in het rouwcentrum aan de Wildzang 35. De overlente dinsdag 13 december zal zijn begrafenis plaatsvinden om 14:00 aan de Zuiderbegraafplaats. Morgenavond houdt de vrouwenvereniging haar kerstfeestviering en deze avond begint om 8:15 in de grote zaal en zal ook te beluisteren zijn via de kerktelefoon. Woensdagmiddag is er een ouderenmiddag die in het teken staat van het naderende kerstfeest. Ouderen en alleenstaanden zijn van harte welkom en deze middag begint om 2:30. Op donderdag 15 december is er een gemeenteavond. Dominee de Groot hoopt dan zijn tweede lezing te houden over het Hooglied. De avond begint om 7:45 en iedereen is van harte uitgenodigd. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste voor de diaconie. En deze collecte is tevens bedoeld voor uw gave voor het heilige avondmaal. En de tweede collecte is voor de kerk voor Dij. In deze dienst, waarin tevens het heilige avondmaal zal worden bediend, zal voorgaan onze eigen wijkpredikant dominee van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 77 en daarvan vers 9. Door uw arm en al vermogen hebt gij Israël uitgetogen. Psalm 77, vers 9. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen Psalm 136 vers 22. Looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Psalm 136 vers 22. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden der die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen een paar verzen, zowel uit het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Eerst een vers uit Hebreeën 11. Hebreeën 11. Eén vers. In Hebreeën 11 gaat het over de geloofshelden, waar vele mannen uit het Oude Testament door het geloof een aantal dingen hebben gedaan of gezegd. En dan gaat het mij om Hebreeën 11 vers 22, waar wij lezen: door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede, en daar vindt u ook de tekst, is in Genesis 50... Daar lezen we het iets uitgebreider. Genesis 50, de versen 22 tot en met 26. Het gaat over de dood van Jozef. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders, en Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim kinderen en van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf 110 jaar oud zijnde, en zij balsemde hem, en men legde hem in een kist in Egypte. Tot zover. De tekst voor de preek, deze avondmaals zondag, vindt u in het u voorgelezen gedeelte uit Genesis 50 en daarvan de versen 24 en 25. Waar wij herlezen: en Jozef zeide tot zijn broederen: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welke Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Tot zover. We zullen samen bidden om Gods zegen. Heere, almachtige en barmhartige God in de hemel. Op deze zondagmorgen komen we tot u in het gebed in uw huis. Om uw grote naam eerbiedig te danken. De deuren van de kerk, uw huis, staan ook vanmorgen weer open. We zijn welkom bij u. U stuurt ons niet door. En dat is wel een hele bijzondere zondag vandaag. Een bijzondere dag, niet alleen omdat het uw dag is. Niet alleen omdat het de derde adventszondag is. Maar omdat u nou zo laag wil neerdalen vanmorgen. Dat u tot ons komt niet alleen maar met een woord wat te horen is. Maar ook met een teken wat te zien, te tasten, te proeven en te smaken is. Alsof u het wil onderstrepen met dat zichtbare evangelie van brood en beker. Alsof u er nog eens een streep onder wil zetten. Onder uw hartelijke liefde en trouw. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, u komt onze grovigheid en zwakheid tegemoet. Wij zijn zo traag in het geloven van uw belofte woorden. En daarom wilt u het ons nou eens zichtbaar ook laten zien. Dat u het meent. Dat u betrouwbaar bent en dat u geen van uw woorden die u ooit gesproken hebt, ooit ter aarde zult laten vallen. Heere, onze ogen zijn vanmorgen op u. Mogen we aan de tafel, Heere, als we het avondmaal zullen mogen vieren, mogen we dan proeven en genieten van uw goedheid. Uw liefde te mogen proeven en smaken, dat is ons zalig te weten. Dat is ook ons zalig te voelen, als we die eenzijdige, alles overklimmende zondaarsliefde van u in ons hart vandaag mogen voelen. Heere, komt u over. We hebben het zojuist gelezen hoe Jozef zei: God zal u gewisselijk bezoeken. O Heere, dat is ons gebed voor vandaag. Bezoek ons met uw heil. Kom over. Hoewel we het ook moeten erkennen dat we het niet waard zijn. Dat u onder ons dak komt. Onder ons gemeentelijk dak hier in de Maranatenkerk. Maar ook niet onder mijn hartendak. Dat zijn we niet waard, Heere. En toch kunnen we u niet missen. Heere, wat zou dat brood en die beker, wat zou het nou zijn, dat slokje wijn en dat stukje brood, als u er niet in bent. Heere, dan hebben we geen zegen die we meedragen als een buit. Dan is het zomaar iets uiterlijks wat we doen, maar als u er nou in meekomt met uw Heilige Geest, dan mogen we achter dat stukje brood uw goedheid smaken. En dan mogen we achter dat slokje wijn uw uitnemende liefden gewaar worden. En daar willen we om bidden, Heere. Kom met uw Heilige Geest, zodat het mag gaan leven in onze harten. Dat we in stille verwondering en aanbidding mogen zitten aan de tafel. Heere, dat we met een gebroken hart en met een oog dat in geloof gericht is op die dierbare, die lieve zaligmaker. Dat we zo mogen aanzitten, dat we een gezegende zondag mogen hebben. En dat we dat niet alleen zullen geloven, maar ook mogen ervaren tot in alle vezels van ons bestaan. Dat we mogen worden overgoten met uw liefde. Heere, doe het ons ook besef wat u gekost heeft. We zien het witte kleed op de tafel. En het witte brood. En we denken aan uw laatste nacht. Waarin u veroordeeld werd ter dood. We zien de glanzende wijn. En ik mag door het geloof dat we vergeven zijn. Maar het kostte u zweet, bloeddroppels. U hebt geroepen, het kost u tranen en pijnen. O Heer ons, om te mogen vertrouwen op die volbrachte verdiensten van u, dat alleen. Als de enige grond, het fundament waarop ik als zondaar behouden kan worden. Niet het offer wat ik breng en niet de tranen die ik pleng. En schoon ik nou ganse nachten ween, toch kan er geen nagelschrapseltje bij, het hoeft ook niet, kunnen redden gij alleen. Dat we de vaste grond ook voor onze voeten mogen vinden in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En daar de zekerheid in mogen vinden, niet in mezelf, maar buiten mezelf in Hem. En dat ik daar achtergebracht mag worden door uw Heilige Geest. Heren, mogen we ook iets van uw heiligheid vandaag ervaren in de kerk. Het is altijd een hoogtepunt, avondmaal zondag. Het is een heerlijke dag, een feestdag. Het is ook een heilige feestdag. Heren, mag er iets van die heiligheid worden ervaren. Een heilige tafel, een heilig avondmaal, waar een geheiligd volk aan mag gaan, dat door u gewassen en door u geheiligd is. Heren, zo komt er tot ons. De Meester is daar en hij roept u. En nou gaan we niet aan om geloof. En we gaan ook niet aan met geloof. Maar we gaan aan in geloof. Ziende op hem die de overste leidsman voleinder is, de Heer Jezus Christus. Heren, dat al onze gedachten gevangen genomen mogen worden. Alles wat kan afleiden, want de duivel is er ook. Scheld hem, weer hem uit de kerk. En dat onze ogen in alle eenvoudigheid mogen worden gericht op niemand anders dan Jezus alleen. Zo dragen we deze dienst, deze dag, elkaar aan u op. Voed en versterk ons met brood en met wijn. Heren, vertroost ons en mag de hoop weer worden verlevendigd, het geloof worden versterkt, de liefde weer worden verinnigd met u. De band weer worden verstevigd. Heren, zo leggen we het alles voor u neer. Sterk ook uw knecht. Om te mogen spreken in alle vrijmoedigheid. In eenvoudigheid. Met de kracht, met de klem van uw woord. En met het uitzicht op u. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 80. Vers 1, neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig heb geleid. In vers 11, behoud ons, Heer der legermachten. Psalm 80, vers 1 en vers 11. kom er nog even af als een correctie. Aanstaande woensdag zal er de oudere middag de kerstviering zijn. Maar dat is een oudere ochtend. Want die begint niet om half drie, maar die begint om 10:30. Dus knoop het in uw oren om 10:30, een woensdagmorgen. Gemeente, ik wil vanmorgen met u gaan stilstaan een ogenblik bij het gebeente van Jozef. Wat een verschil, kinderen, als je het begin van het boek Genesis leest en het eind van het boek Genesis. Genesis 1, dat weten jullie als kinderen, begint met het prachtige heerlijke paradijs. Maar Genesis 50, het laatste hoofdstuk waar we een paar versen uit gelezen hebben, dat eindigt met het woordje een kist in Egypte, een doodskist. Een kostbare kist met een gebalsemd lijk erin van een Jood die ooit onderkoning in Egypte is geweest, Jozef. Zie je die tegenstelling, dat prachtige begin, dat heerlijke paradijs en dat treurige einde, het kist. Daar zat ook trouwens wat tussen dat prachtige paradijs en de doodskist. Daar zat de zondeval tussen. En nou zien we hier in het laatste vers van Genesis 50 wat nou het loon van de zonde is, dat is de dood. En toch gemeente, in die laatste verzen van Genesis 50 is het niet alleen maar die droevige zondeval, maar er is ook adventsverwachting. De moederbelofte heeft de Heer ook gegeven. De Messiasbelofte, de landbelofte ook. En dan wil ik proberen met Gods hulp vanmorgen uw oog te doen krijgen voor die adventsverwachting. En daarom zet ik boven de preek Jozefs adventsverwachting. Gaan we twee keer letten. Op zijn geloof en op zijn bevel. Allereerst zijn geloof, dat is vers 24. En Jozef zeide tot zijn broers, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Dat is zijn geloof. God zal. Daar gelooft hij vast in. Ten tweede zijn bevel. Dat is vers 25. Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Dat is zijn bevel. Gij zult mijn gebeente mee opvoeren van hier naar Kanaan. Jozefs adventverwachting. Zijn geloof en ten tweede zijn bevel. Ja, gemeente, in Genesis 50 gaat het allereerst over de begrafenis van Jacob en ook de dood van Jozef. De laatste verzen geven de ouderdom van Jozef aan. Hij is 110 jaar oud geworden. Hij heeft zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen mogen zien. Dat is een teken van Gods gunst. En beschrijft dan ook zijn levenseinde. Ik hoef u niet te vertellen, denk ik, dat Jozef, en zo wil ik ook vanmorgen graag aan hem denken, een beeld is, een prachtig, een van de mooiste voorbeelden in het Oude Testament als een type van de Heer Jezus. Als je het leven van Jozef en het leven van de Heer Jezus naast elkaar zet, dan zie je zoveel overeenkomsten. We hebben het een afgelopen vrijdagavond met de beleidingscategorisatie gehad over de staat der vernedering, de trappen der vernedering. Dat zie je ook bij Jozef en de verhoging trouwens ook. Jozef was de geliefde van de Vader. Dat was de Heer Jezus ook. In wie hij al zijn welbehagen gevonden had. Jozef werd gezonden door zijn vader naar zijn broers. Dat is advent, dat is kerst. Dat de hemelse vader zijn enige geboren zoon zond naar deze wereld. Maar de zijnen, zijn broers, hebben hem niet aangenomen, maar verworpen, verstoten en veracht. En toen ze hem aanzagen komen, zeiden ze, kom, laten we hem doden. Zo is het met de Heer Jezus ook gegaan. Hij kwam als zoon van de eigenaar van de wijngaard. Kom, laten we de zoon doden. En toen is het steeds meer naar beneden gegaan. In de put. Als knecht verkocht, door een vrouw, een duivelin verzocht. En uiteindelijk kwam hij op de diepste diepte van zijn vernedering, in de kerker. De schenker en de bakker. Zo is met de Heer Jezus ook gegaan. Hij werd knecht, de koning werd knecht. Het ging steeds dieper, tot aan die allerdiepste diepte, de angst en de versmaadheid der hel. Toen hij daar hing aan huis, met de moordenaar ter rechter en ter linkerhand. Maar door het lijden ging hij ook naar de heerlijkheid. En werd hij door God als de machtigste, een van de machtigste man van dat hele grote wereldrijk Egypte. Hij werd onderkoning. Het ging door het lijden heen tot de heerlijkheid. En tot heil van ontzettend veel mensen. Hij was de redder van de wereld. Hij heeft de mensen gered van de hongersdood. De Egyptenaren en later ook zijn eigen broers. Door het lijden van één rechtvaardige Jozef komt er verlossing voor velen, zowel uit de heidenen, Egypte, als uit de Joden. Door het lijden van de Heer Jezus Christus, die ene rechtvaardige voor de onrechtvaardige, komt er verlossing voor een groot volk. Die zijn leven zou geven als een rantsoen voor velen. Jozef heeft zich ook geopenbaard aan zijn broers. Ik ben Jozef. Oh, ik hoop dat je zo avondmaal mag vieren. Dat je een openbaring mag krijgen door de tekenen van brood en wijn. Dat de Heer is als het ware weer eens tegen je zegt opnieuw. Ik ben je heil alleen. Nou, dan gaan we hier, gemeente kinderen. Leg Jozef hier op zijn sterfbed. Dat is altijd aangrijpend. Zeker als ik pas heb meegemaakt van een familielid, een gezinslid. Wij gaan hier naar een sterfbed toe. In mijn gedachten ga ik naar een prachtig paleis. En in dat prachtige paleis in Egypte, daar in een van die kamertjes, daar zie je kinderen, weet je wat ik daar zie? Ik zie daar 11 eenvoudige heddesmannen staan. Dat zijn Jozefs broers. Zijn familie is erbij. En hun hoofden zijn gebogen. En ze luisteren naar die fluisterende stem van hun stervende broer, Jozef. En dan zegt Jozef, vers 24, hij zei tot zijn broers, ik sterf. Daar ligt nou die onderkoning, die man voor wie duizenden in Egypte hebben geknield. Toen die voorbij ging. Want toen riepen de mannen, knielt. Daar ligt hij. Hij gaat in zijn laatste woorden spreken. Hij gaat zijn eigen broers, eigenlijk is dat het volk van God in het Oude Testament, die broers die daar staan. Israël, in wording. Nou gaat hij zijn broers bemoedigen. Nou wordt dat sterfbed een preekstoel. Dat heb ik nog niet veel meegemaakt in die 15 jaar dat ik dominee ben. Dat een sterfbed een preekstoel wordt. Die wel. De onderkoning wordt profeet. God zal u gewisselijk bezoeken. Dat is Jozefs adventsgeloof. En God zal u doen optrekken. Exodus, uittocht uit Egypte. Ik ga sterven, dat zegt hij. Ik sterf. En nou voelt Jozef wel aan als dan zijn broers in dat kamertje rondom zijn sterfbed staan. Nou voelt Jozef ook wel aan dat die broers natuurlijk ook denken, ja, wat moet er nou van ons worden? Wij als volk van Israël, stamvaders van het volk van Israël, we wonen in de provincie Goshen. En nou is onze vader Jacob overleden, nou is onze broer die ons altijd heeft beschermd, die gaat ook sterven. Hoe moet het nou verder met ons als Jozef er niet meer is? Ik ga sterven, zegt Jozef. Maar daarmee is het niet uit. Ik vind het zo mooi dat er hier staat in deze tekst, maar God. Ziet u de tegenstelling? Ik sterf, maar God. God zal zeker naar u omzien. God zal u gewisselijk bezoeken. Hij zal u uw lot aantrekken. Hij zal u doen optrekken uit dit land Egypte. En u zal brengen in Kanaan, beloofde land. Zoals u dat beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Wat lezen we hier nou? De landbelofte. Die worden weer teruggevoerd naar het land. En ik lees hier van verlossing. God zal u verlossen, Israël. God zal u verlossen uit Egypte. En brengen in het land. Gods beloften gaat het hier over. Wat belooft God? 3 dingen. Hij zal ons bezoeken. God zal ons zekerlijk bezoeken. Hij zal ons bevrijden. En hij zal ons brengen in het land Egypte. In het land Kanaan. Gods belofte. Jozefs verwachting. Zijn adventsverwachting was gericht op de vervulling van wat God ooit beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob, het land. En nou begrijp ik Hebreeën 11, ik heb het erbij gelezen. Door het geloof maakt Jozef melding bij zijn levenseinde van de uittocht van de kinderen Israëls. Je zou letterlijk kunnen vertalen, door het geloof brengt Jozef het ze in herinnering. Doet hij het ze gedenken dat die uittocht door God beloofd is en eenmaal zal komen. Aparte gemeente. Ik hoop dat u een beetje tussen de regels doorluistert. Apart eigenlijk, dat nou van in Hebreeën 11 van Jozef alleen maar aangehaald wordt die ene geloofdaad. Wij zouden zeggen, door het geloof heeft Jozef als 17-jarige jongen de verleiding van de vrouw van Potifar weerstaan. Dat vind ik echt een geloofdaad. Nee, daar redt Hebreeën 11 niet over. Of wij zouden misschien hebben geschreven, door het geloof heeft Jozef, toen hij in de kerker onschuldig zat, heeft hij het kunnen volhouden. Nee. Hebreeën 11 spreekt maar over één iets van Jozef en dat is zijn levenseinde. Door het geloof heeft Jozef melding gemaakt van die belofte van God dat ze eenmaal zullen worden uitgeleid uit Egypte. Dus gemeente, dan ga ik een beetje toepassen. Dat geloof van Jozef, dat hangt niet in de lucht. Maar dat geloof van Jozef hangt aan de woorden van God. Aan de mond van God. Aan de lippen van God. Dat geloof van Jozef dat hangt aan de belofte, de toezegging van de Heere God. Ik zal u bezoeken, ik zal u bevrijden, ik zal u brengen in het land. Daar hangt hij aan, daar leeft hij uit. Daar klemt hij zich aan vast. De belofte van verlossing. Hoewel hij daar niks van ziet, nu hij daar ligt op zijn sterfkamer in Egypte. En hoewel hij daar niks van voelt, maar hij hoopt erop. Hij verwacht het omdat de Heer het gezegd heeft. Geloof, dat is vertrouwen op Gods woorden. En daar verwachting hebben. Nou ga ik naar het avondmaal toe. Ik zie hier een link met avondmaal. God zal u gewisselijk bezoeken. Daar klemt Jozef zich aan vast. En nou naar het avondmaal. Dat woordje gewisselijk. Dat doet me ergens aan denken. Dat doet me denken aan het oude avondmaalformulier. Ten tweede, of hij de gewisse belofte van God gelooft, dat u al uw zonden om Christus wil vergeven zijn. Dat je nou die gewisse belofte van God, die zekere, er staat niet dat je dat met een gewis geloof gelooft. Nee, dat gewis staat niet bij geloof, maar dat staat bij belofte. Of gij de gewisse belofte van God gelooft. Er staat niet of gij de belofte van God gewis gelooft. Nee, of je nou die zekere belofte van God gelooft. Dat nou al je zonden op Christus wil vergeven zijn. Geloof hangt aan de woorden, aan de belofte woorden van God. Daar leeft het van. Daar zet ik mijn hart op. Al zie en al voel ik niks. Ik steun erop. Ik rust erin, Heere, omdat u het gezegd hebt. Ik zie nog wat trouwens gemeente. Dat is een link naar het advent. Er staat, God zal u bezoeken. Bezoeken. Daar zit adventsverwachting in. Het is nog niet zo ver, maar het komt wel. God zal komen. En jullie eruit halen. God zal u bezoeken. Dat woordje bezoeken is een heel geladen woord in de Bijbel. Dat lees je bij Rut. Dan staat er, dan is er een hongersnood en op een gegeven moment dan staat er, en maar de Heere die bezocht het volk Israël, gevende hun brood. En dan keren Naomi en Rut, die keren dan terug, hè. En dan gaan ze op weg naar Bethlehem. Het zou een mooie adventstekst zijn om over te preken. Dan gaan ze naar Bethlehem, terug. Want God heeft zijn volk bezocht, gevende hun brood. We lezen dat woordje bezoeken ook bij de lofzang van Zacharias. Die heeft er ook van gezongen. Die neemt ook dit woord in zijn lofzang op. En de Heere heeft ons bezocht. De opgang uit de hoogte heeft ons bezocht. God gaat verlossing teweeg brengen. Ja. Nou, nogmaals gemeente, eerste gedachte. Zijn geloof. Begrijpt u nou dat geloof van Jozef? Dat geloof is nou ook nodig om het avondmaal te gaan. Dat geloof in die gewisse belofte van God. Ik zie Jozefs geloof op zijn sterfbed. God zal, zegt hij. God zal, niet ik zal, God zal. God zal komen tot redding en heil. Ik sterf, maar God leeft. Ik verdwijn, maar God gaat door. God blijft. En zijn toezegging ook. Die adventverwachting geeft hij mee aan zijn broers. Blijf de Heere verwachten. Want er zal voor Israël verlossing komen. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De belofte van de levende God. Al moet je sterven. Daar klem ik maar vast. Al gaat het door een donkere nacht van 4 eeuwen van verdrukking in Egypte. Maar God zal. En ik zit dadelijk aan de tafel. Jozef ligt op zijn bed. Ik zit aan de tafel. En ik vraag u. Gelooft u. Nou die gewisse belofte van God. Dat hij in Christus Jezus ons bezocht heeft. En dat hij in de Zoon van zijn liefde verlossing heeft teweeggebracht. Brood en wijn. En ik breng het in herinnering. Zoals de Hebreeënbrief dat doet. Door het geloof heeft Jozef in herinnering willen brengen die verlossing. En zo breng ik het in herinnering. En ik gedenk in herinnering brengen. En ik geloof dat het dierbare bloed van de Heere Jezus voor al mijn zonden verzoening heeft teweeggebracht. Nou, dat is 1. Jozefs geloof. En dan gaan we letten op Jozefs gebeente. 2e gedachte. Er staat in vers 25. Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u zeker bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hiermee opvoeren. Hij gaf bevel aangaande zijn gebeente. Jozef wilde dus niet dat zijn gebeente, zijn stoffelijk overschot, zijn lichaam in dat heidense vreemde land Egypte vol afgoden zou blijven, zou rusten. Maar hij gaf als laatste wens, als laatste wilsbeschikking, gaf hij te kennen dat zijn gebeente in zijn geboorteland, in het beloofde land, in Kanaan, begraven zou moeten worden. Bij zijn volk, waar ook eenmaal de Messias geboren zal worden. En dan doet hij zijn broeders zweren, voor ons aangezicht. Je moet het me beloven, zweer het bij God, dat al God jullie gaat bezoeken. En als God jullie gaat uitleiden uit Egypte, dat je dan mijn gebeente meeneemt naar Kanaan, want daar wil ik begraven worden. Ik zie daar ook weer een lijntje naar het heiligavondmaal. Hier lezen we Jozefs laatste wilsbeschikking, zijn laatste wens. Bij het heiligavondmaal dan lees ik van Jezus' laatste wens. Vlak voor zijn sterven. Doe dit tot mijn gedachtenis. En wat doe ik dan met het avondmaal? Wat heeft dat nou te maken, dominee? Met het gebeente van Jozef. Nou, alles denk ik. Het gebeente van Jozef. Dat dode lichaam van Jozef. Weet je wat ik doe met het avondmaal? Ik gedenk de dood des Heren. Zijn lichaam gebroken voor mijn ongerechtigheid. En zijn bloed dat mij heeft bevrijd. Ik gedenk de dood des Heren. En dan krijgen ze opdracht om dat gebeente mee te nemen tijdens de reis naar het beloofde land. Zo gaat het avondmaal mee, gemeente, voor onderweg. Als een zichtbare bevestiging van de belofte van God dat ze eenmaal in Kanaan zullen. Om als het ware zichtbaar hun geloof te ondersteunen en toch Gods belofte. Ze worden eenmaal vervuld. Ja, Jozef zijn beenderen die bleven dus in Egypte tot op het moment dat ze zouden worden uitgehaald. Onbegraven, onbegraven. Er staat ze balsemde vers 26 hem en men legde hem in een kist. Hij werd gemummificeerd. In een mummie, zo'n kostbaar, een sarcofaag noemde dat. Hij werd in een sarcofaag, zo'n kostbare kist gelegd, maar hij werd niet begraven. Die kist bleef zichtbaar. Ja. Hij wilde dus niet in een piramide begraven worden, een prachtige staatsbegrafenis krijgen. Had hij kunnen krijgen, was nog de onderkoning. Had hij recht op. Nee hoor, geen prachtige piramide. Maar als ik nou straks een eenvoudig plekje mag krijgen in dat land dat God beloofd heeft, dat is goed. Weet je wat ik daaruit leer mee? Jozef, die is vanaf zijn 30ste tot en met zijn 110ste levensjaar, dus 80 jaar, is hij onder koning geweest. 80 jaar, eer, rijkdom, kroon, troon, aanzien, positie. En toch gaf hij in zijn sterven te kennen: ik wil niet bij Egypte behoren. Innerlijk bleef hij dus een vreemdeling in dat vreemde land. Zijn hart, zijn heimwee ging uit naar Kanaan. En daarom moest zijn dode lichaam gebalsemd worden en meegenomen worden. Nou, dan ga ik een lijn trekken naar het heilige avondmaal. Ik zie voor mezelf een prachtige lijn. Ik hoop dat u het ook ziet. Dat dode lichaam van Jozef, dat is een sacramentsteken. Een zichtbaar teken. Een zichtbaar evangelie. Een zichtbare blijde boodschap. We komen in het beloofde land, omdat God het gezegd heeft. Een zichtbaar evangelie, zover is nu nog niet voor de Israëlieten. Nu zitten ze nog in Egypte. Het zou nog 4 eeuwen duren. Voor al die eeuwen was het een zichtbaar evangelie. Voor de Israëlieten, van Gods belofte. Een teken en zegen van Gods belofte, dat is voor mij het avondmaal. En tussen de belofte, nu zitten ze nog in Egypte, en tussen de vervulling, als ze eenmaal zullen komen onder leiding van Jozua in Kanaan, weet je wat daartussen zit? Tussen de belofte en de vervulling, weet je wat ertussen zit? Daar zit de beproeving tussen. De beproeving, 4 eeuwen lang. Naar Gods belofte worden heerlijk vervuld. Tussen de moederbelofte en tussen de komst van de Heer zit de 40 eeuwen. De beproeving, maar het komt wel. Ik ga wat lijnen trekken naar het heilige avondmaal. Eerste lijn die ik trek is deze. Zie je trouwens voor je ogen gebeuren, kinderen. Het plaatje in je gedachten. Ik zie dus daar in Egypte. Ik zie daar de Israëlieten. En ik zie daar ook die doodskist staan. Met het gebeente van Jozef. Een zichtbaar teken. Een teken tot gedachtenis. Dagelijks zagen de Israëlieten, provincie Goos in het land Egypte. Dagelijks zagen ze die doodskist. Sprak die kist op Egyptische bodem van het feit dat er één man was geweest die geleden heeft, tot in de diepte is vernederd, maar die ook verhoogd is geworden om een groot volk in het leven te behouden, zowel van Egyptenaars als van Joden. Dat nou die ene man die daar in die kist ligt, gestorven, dat dode lichaam, dat wel die ene man is, hè, die de redder is geweest in de hongersdood. Weet je wat avondmaal is? Als ik naar die kist van Jozef kijk, dan denk ik, dat is tot zijn gedachtenis. Dan denk ik aan die man, die de man van smarten was, in de put, verkocht, verzocht in de kerker, en die de Heer der Heerlijkheid werd. Als ik nou naar het avondmaal kijk, gemeente, dan denk ik, doe dit tot mijn gedachtenis. Dan denk ik aan Jezus. En dan denk ik in het bijzonder aan de Heer Jezus als gestorven en begraven. Dat brood dat wordt gebroken. Het lichaam wordt gebroken. Ik denk aan zijn dood. En ik denk eraan dat dat tot redding is geweest van een groot volk. Ja, ook van mij. En zijn bloed vergoten. Ik denk aan een dood, aan een geliefde gestorvene. In zekere zin is het vanmorgen een rouwmaaltijd. Dat is de eerste link. De kist, het avondmaal tot mijn gedachten. Het is ook trouwens die doodskist van Jozef een dagelijks getuigenis. Want u moet zich voorstellen, Jozef is overleden. In het begin, hè, die Israëlieten, die 12... Die kinderen, nakomelingen en zo. Die Israëlieten hadden natuurlijk, die hadden het goed. Die hadden het goed. Want ze waren familie van de Safnat-Paanea. Ze waren familie van de onderkoning. In het begin was het allemaal picobello, prachtig. Bevoorrecht, leuk, aardig, fijn. Goed. Overvloed. En op een gegeven moment raakten ze thuis in Egypte. Zo gaat dat, hè. Dan worden er kleine Joodse jongetjes en meisjes geboren. Ja, die worden geboren op Egyptische grond. Die worden beïnvloed door die Egyptische cultuur. En op een gegeven moment, als je het dan goed hebt, dan raak je zo thuis ergens. Dan raak je zo ingeburgerd. Ja, maar dat is wel gevaarlijk. En dan keken de Joodse vromen, die keken dan naar die kist. En dan dachten ze bij zichzelf, nee, maar hier, dit is het land der rusten niet. We mogen hier niet inburgeren. Vergeet het niet dat hier in Egypte jullie thuis niet is. Dat is in Kanaan. Dus die kist was een dagelijkse getuigenis. Denk erom, je bent maar een vreemdeling en een bijwoner. Kijk uit dat je niet helemaal thuis raakt en thuis en inburgert hier. Dat getuigde die kist. Vergeet dat niet. Je vaderland is niet Egypte, maar is Kanaan. Zet je hart niet op dit, op Egypte. Je bent ver van huis. Ja, en zo is het met avondmaal ook, beste mensen. We zijn wel in de wereld, avondmaalgangers, maar we zijn er niet van. En als voor mij het avondmaal, ik zeg maar wat het voor mij is in de voorbereidingsweek. Voor mij is nou het avondmaal, is voor mij een getuigenis. Zou ik niet te veel opgaan in de wereld? Want dat is Egypte hoor, dat is Egypte. En zag de pinnen niet te vast in de grond stoppen. Ik word door het avondmaal weer aan herinnerd dat ik op pelgrimsreis ben. Naar een beter en een blijvend vaderland. En dat dit nou teerkost is voor onderweg. Ik mag een elim genieten, maar dit is het land der rusten niet. Ik ben op reis. U hebt wel eens gehoord van dominee G. Boer, hè? Ouderen, in ons midden. Ik heb hem niet meegemaakt trouwens hoor. Dominee G. Boer. Die man, ja, dat was een man gods. Goed, het gaat niet over die man. Maar dominee Boer heeft wel eens gezegd. Hij zegt, Gods volk krijgt hier op aarde geen woonvergunning. Hoogstens een reisvergunning. Vat u dat? Geen woonvergunning. De pinnen niet te vast. Hoogstens een doorreisvergunning. We zijn op weg. Naar een beter en een blijvend vaderland. Je bent hooguit maar bijwoner. En het beste, dat komt nog. Dat is voor straks, avondmaalgangers. Het is een getuigenis. Die kist is ten derde overeenkomst. Het is ook tot bemoediging. Tot bemoediging. In het begin was het in Egypte. Prima. Maar op een gegeven moment kwam er een farao die Jozef niet gekend had. Er kwam er onderdrukking. Eeuwenlang. En toen ging het slecht met die arme Israëlieten. Toen werden ze onderdrukt in de slavernij. Toen werden hun ruggen met geeselslagen opengetrokken. Gebukt bij tichelstenen neer. Ja. Misschien heb God ze wel op zo'n manier los willen weken. Dat ze niet al te vast zouden zitten. Om ze los te krijgen. Oh ja, we zijn nog vreemdelingen ook. Soms is onderdrukking, verdrukking nodig, weet je dat? Om je los te weken van deze wereld, want we zijn van die aardklitters. Nou, in ieder geval, toen kreeg die kist weer betekenis. Toen ze daar onderdrukt werden, ik zie daar in Gozen die kleine Joodse slavenhuisjes. En dan spraken ze met elkaar, die Joden, erover. Ja, maar Jozef, hoopvol teken. Jozef heeft van sterren werd gezegd, we worden eens verlost. Het lijden duurt niet altijd. Al zie ik er nou nog niks van en al voel ik niet, ik voel alleen maar die striemen van die geestelslaar op mijn rug. Maar Jozef heeft gezegd, God heeft het beloofd. Wat? We zullen worden verlost. Er zal verlossing komen. En als we dan naar die kist keken, hè, met die open geploegde rug, dan kregen ze toch weer hoop. En als ik het nou heel erg moeilijk heb, ik zit in lijden, in strijd, in spanning. En dan kan juist het avondmaal zoveel voor je gaan betekenen. Oh ja. En als ik nou naar die kist kijk, dan krijg ik de kracht. En als ik nou die tekenen mag gebruiken van zijn lichaam en bloed. Dan krijg ik kracht om het aan te kunnen. En niet altijd zal het lijden duren. Ik geloof vast en zeker dat Amram en Jochebed, dat ze veel kracht hebben geput uit de kist van Jozef. Als een onderpand van de bevrijding. Het gaf weer hoop. Het gaf weer hoop. Nou, gemeente. Zo is met avondmaal ook. Ja. Zijn lichaam en bloed. Jozef was gebalsemd. Zijn lichaam. Gebalsemd. Het lichaam van Jezus dat gebroken. Ik moet eigenlijk gaan eindigen. Dat is jammer. Ik had eigenlijk nog wat willen zeggen over hoe het nou gegaan is. hoe het nou gegaan is. Want op een gegeven moment gaan ze eruit. Dan worden ze inderdaad uit Egypte verlost. En dan staat er zo in Exodus 13, vers 19. Ik zal het voor u voorlezen. Daar zijn ze er net eruit. Exodus 13, vers 19. En staat er, en Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende, God zal u lieden voor zeker bezoeken. Voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Dan neemt Mozes de beenderen van Jozef mee. Dan gaan die beenderen mee. De woestijntocht, die 40 lange bange jaren van de woestijntocht mee. Weet je wat dat betekent, gemeente? Ik heb een vraag voor de kinderen. Ik ga het anders vragen. Ik heb een vraag voor de kinderen. Hoeveel kisten namen de Israëlieten mee in die woestijntocht? 2. Aan de ene kant zie ik daar de kist, de ark der getuigenis. Met een hemelsblauw kleed eroverheen. Die kist die voerde de levieten op hun schouder. Die ging mee de woestijn in. En de Israëlieten zagen. Aan dat hemelsblauwe kleed, daaronder is de ark der verzoening. Er ging nog een tweede kist door de woestijn, maar is een doodskist. De beenderen van Jozef. En dat was geen begrafenisstoet. Ik denk dat die mannen die de kist droegen, dat die gedragen hebben met een glimlach. Een blijde stoet. Want die kist herinnerde hen aan de belofte van God. We komen eraan en we komen erdoor. En we zullen straks in het land komen. Het is een rouwmaaltijd en met een blijde glimlach. Die belofte van de Heer. Ze zullen worden vervuld. Ik mag me erop verlaten. Is toch wat, hè? Voor onderweg. Ja, als een versterking, hè? Denk dat Caleb erop gekeken heeft. Al duurde het 40 jaren lang bang in die vreselijke woestijn. Dan keek Caleb erop. Die man was een andere geest, hè? De Heilige Geest. Dan keek Caleb ernaar. Ja, ik kom niet om. Ik kom aan. Omdat God het beloofd heeft. Trouwens, die kist was ook een aanklacht voor al die morrende Israëlieten. Die op een gegeven moment zeiden, we gaan terug. We gaan terug. We komen er toch niet. Laten we maar terug gaan naar de vleespotten van Egypte. En dan stond daar die kist van Jozef. En dan klaagde hen dat aan. Zijn jullie dan die belofte van God vergeten, mensen? Teken van beschaming. Ten slotte. Ja, door die woestijn heen. Door die woestijn heen. En dan komen ze op een gegeven moment in het land. De intocht. Nou, dan ga ik nog één tekst lezen. Er staat er in Jozua 24. De Bijbel is zo'n prachtig mooi boek. Die verbanden met elkaar. Er staat er in Jozua 24. Dan zijn ze er. Intocht. En dan staat er in Jozua 24, vers 32, en zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte hadden opgebracht, te Sichem. Dan vindt het gebeente van Jozef rust. Totdat het, en dan wordt het echt begraven in Sichem. Totdat ze in dat land zijn. Het avondmaal, dat is voor onderweg. Voor onderweg. Door de woestijnreis heen. Totdat ik mag komen. In dat land der rusten. In dat betere en dat blijvende vaderland. Dan heb ik geen avondmaal. Dan heb ik de tekenen niet meer nodig. Maar dan zal hij er zelf bij zijn. Amen. Laten we eerst gaan zingen. Psalm 105, vers 7. Hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Kanaan leveren in uw handen. Psalm 105, vers 7. Wij zullen nu het tweede gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit zouden doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heere Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de vaderen in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht Gods vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten verspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luider stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat betekent zo dikwijls: als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, opdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader, onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, u, dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof, verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Wij verzoeken de gemeente om te zingen, terwijl de tafel zal worden toebereid, het Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil een paar versen lezen uit Genesis 45. Genesis 45. Toen kon zich Jozef niet bedingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorde en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broederen, nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. We zingen samen Psalm 81, vers 4. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees een paar versen uit Genesis 50, vanaf vers 15. Toen Jozefs broers zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan. Daarom ontboden zij aan Jozef en zeiden, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ai, vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zei tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. We zingen Psalm 81, vers 5. Dit doet Jozefs zaad aan Egypte denken. Komt, alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil op deze lezen uit Genesis 43, vanaf vers 30. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen. En hij ging in een kamer en weende al daar. Daarna zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zei, zet brood op. En zij richtte voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder en voor de Egyptenaars die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks ten Egyptenaren een gruwel is. En zij aten voor zijn aangezicht. De eerstgeborene na zijn eerstgeboorte en de jongere na zijn jonkheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkaar. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en zij werden dronken met hem. We zingen Psalm 81 vers 6. Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Nog is er plaats. Is er iemand onder ons die de dood des Heren wenst te verkondigen, dan sluiten wij met deze laatste nodiging de tafel af. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil nog een paar versen lezen uit Genesis 41. Genesis 41. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die in Egypte geweest was. Vers 53. En de 7 jaren van de honger begonnen eraan te komen. Gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zei tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Wij zingen Psalm 81 vers 7. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. We zullen eindigen met een dankgebed. Trouw en almachtige, goede tieren, Vader in de hemel, gij hebt als een zeer goed huisvader uw kinderen willen verzorgen aan uw tafel. Er was waar menig mens eet brood der smarten, hebt gij ons mild en welgevoed. Er was overvloed, er was geen gebrek. Er was er op de bruiloft van Kana gebrek aan wijn. Vanmorgen was er geen gebrek aan brood, nog aan wijn. Heere, bij u is het nooit karig, bij u is genoeg. Nou kunnen we nooit zeggen, er was voor mij geen plek, want er was te weinig brood. Er is bij u een overvloed van genade voor de grootste der zondaars. Heere, heb hartelijk dank dat u deze spijzen nog wil zegenen aan onze zielen. Opdat wij de kracht mogen verzamelen uit dit voedsel. Heren, we mochten vanmorgen stilstaan bij Jozef en dwars door Jozef heen die meerdere Jozef. Uw zoon die groter is dan de oud-testamentische Jozef. Uw geliefde, o Vader, die het gezegd, u die het gezegd hebt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. O Heren, en dan zien we ook het verschil, dat u groter bent dan uw oud-testamentische voorbeeld. Want Jozef is doodgebleven. Maar u, Heer Jezus, u bent dood geweest. En u leeft. En daarom vanmorgen een rouwmaaltijd. En toch een vreugdemaal. Want we zagen in de tekenen van uw gebroken lichaam en vergoten bloed. We zagen er in uw lijf sterven, hoe bitter en hoe heerlijk. Maar we weten, we vieren het vandaag op de opstandingsdag. U bent dood geweest en u leeft. En u zegt tegen al de uwen, ik leef en gij zult leven. Ga zo met ons mee, mag deze dag worden geheiligd in de overdenking van wat we vanmorgen hebben gehoord, gezien, gesmaakt, getast en geproefd. En dat het een bijzondere dag mag zijn, een heilige feestdag. Dat er rust mag zijn in de gezinnen. Dat er nog openheid mag zijn in de gesprekken. Vergeef het zondere genadig om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van 105 vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.